Thank you. Danke. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Mijn ziel is immer stil tot God, van hem is mijn heil. Gemeente, zingen we daarvan op Psalm 62, daarvan vers 1 en vers 4. Gemeente, horen we ook vanmorgen naar de geboden van de Heere en zingen we naar de samenvatting daarvan uit Psalm 32, daarvan het eerste vers: welzalig wiens zonden zijn vergeven. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, en dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag, en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren het huis van uw naaste, gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus zei: de eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is een enig Heere. En gij zult de Heer uw God lief hebben, uit heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. We lezen in deze dienst van voorbereiding op het heilige avondmaal het eerste deel van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, welk ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt brak hij het en zei, neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren, totdat hij komt. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheiden het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is voor alle dingen nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, ten andere dat wij het tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordend en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn van God tegen de zonde zo groot is, dat hij die, eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere, onderzoeken die dus zijn hart of wie ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen. Als hij zelf in eigen persoon vooral zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, onderzoeken een ieder zijn geweten of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die zo gezind zijn, wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermaanden van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen, mits schades andere dingen, zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergelijk leven leiden, deze allen, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijs, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordend heeft, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, zeer geliefde broeders en zusters in de Here, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het heilige avondmaal des Heren gaan mocht, dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel. Aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog veel gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, naar wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover. Laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader in onze Heer Jezus Christus, heb heel hartelijk dank voor uw grote liefde en voor uw genade. Heer, wat is het goed om in uw huis te zijn, om zo met de gemeente opgekomen te zijn en hier bijeen te zijn en samen te horen wat u ons te zeggen hebt, stil te worden voor u, onze harten opwaarts te verheffen tot u die in de hemel bent. Heere, u ook de lof te bezingen die u zo waard bent. Heer, wat is het goed om uw naam groot te maken, om uw naam te verheffen, om u te bedoelen en naar u te horen, en onze gebeden opwaarts te heffen tot u die in de hemel bent, en heb dank, Heere, dat u die weg geopend hebt naar de troon van uw genade. Die verse en die levende weg. Heere, wij bidden u, wees ons genadig. En hoe genadig bent u ons niet geweest. Ach, Heere, al direct nadat wij onze eigen weg gingen, was u er met uw genade. En Heere, we weten toch dat die genade uw neerdalende liefde is. Dat u neerdaalde en omzag naar een wereld in zonde en schuld, vanuit uw ontferming, vanuit uw genade, vanuit uw liefde. En dat u daar uw kind gaf, daar uw kind liet afdalen in de diepte van onze zonde en verlorenheid. En dat u, Heer Jezus Christus, die weg wilde gaan. Zie, ik kom om uw wil te doen. In de rol van het boek is van mij geschreven. En u bent gekomen en u bent de weg gegaan van man van smarten tot op het hout. U hebt uw leven gegeven, u liet zich verbreken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Heere, dat is toch de taal de eeuwen door geweest van al uw kinderen. En om dat ook te belijden aan uw tafel en daardoor weer verkwikt te worden en onze weg te mogen gaan, bemoedigd en gesterkt in het geloof. Heere, wat bent u een goede God, dat u steeds weer naar ons omziet. En dat u ons steeds weer komt bezoeken met uw heil, met uw zaligheid, om die ons te schilderen. En Heere, geef dan dat we zo over het aardse ook mogen heen zien naar uw machtige toekomst die komt. waarin het grote avondmaal mag staan aangericht. En u zult zijn alles en in allen. En waar het volmaakt gevierd mag worden. En u ook volmaakt alle lof en eer en aanbidding zult krijgen. Heer, het is hier nog maar aan in beginsel. Maar toch, dit is immers het eeuwige leven al dat we u mogen kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Heer, wij bidden. Mag die ons voor ogen staan, ook vanmorgen in deze dienst. En mag het goed zijn in deze dienst. Wilt u laag afdalen en wilt u alles meebrengen in de verkondiging van uw woord, in het horen, in het bespelen van de lofzangen die u ons geeft om te zingen. En dat bidden we ook voor de koster en voor degene die de techniek bedienen. Heer, we bidden het voor uw gemeente thuis. Wilt u ons aanzien in de Zoon van uw eeuwige liefde en ons genadig zijn en breng alles mee. Heere, wij bidden, maak het goed op en onder de kansel en dat uw woord een woord mag zijn. In de betoning van de geest en van kracht en dat het zijn werk mag doen. En dan weet u precies wat we nodig hebben. Open onze oren. Open onze harten, open ons leven voor uw genade. Ook als we jong zijn. Heere, spreek tot ons. Mag het een ontmoeting worden, voor het eerst of opnieuw, met u de levende God. Wij bidden dit alles in de vergeving van onze zonden, om Christus Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we lezen met elkaar uit Genesis 41, vervolg van de Jozefgeschiedenis. En dan lezen we vanaf vers 14 tot en met 57. Genesis 41, we beginnen bij vers 14. Toen zond Farao en riep Jozef en deed hem haastig uit de kuil komen en men schoor hem en men veranderde zijn klederen en hij kwam tot Farao. En Farao sprak tot Jozef, ik heb een droom gedroomd en er is niemand die hem uitleggen. Maar ik heb van u te horen zeggen, als gij een droom hoort, dat gij hem uitlegt. En Jozef antwoordde Farao zeggende, het is buiten mij. God zal Farao's welstand aanzeggen. Toen sprak Farao tot Jozef. Zie, in mijn droom stond ik aan de oever van de rivier. En zie, uit de rivier kwamen op 7 koeien, vet van vlees en schoon van gedaante, en ze weiden in het gras. En zie, 7 andere koeien kwamen op naar deze, mager en zeer lelijk van gedaante, rank van vlees. Ik heb dergelijke van lelijkheid niet gezien in het ganse Egypteland. En die rank en lelijke koeien aten die eerste 7 vette koeien op, terwijl ik in haar buik inkwamen, maar men merkte niet dat ze in haar buik ingekomen waren, want haar aanzien was lelijk, gelijk als in het begin. Toen ontwaakte ik. Daarna zag ik in mijn droom en zie, 7 aren rezen op in een halm, vol en goed. En zie, 7 dorre, dunne, en van de oostenwind verzengde aren schoten naar dezelfde uit. En uit de 7 dunne en de 7 dunne aren verslonden die 7 goede aren. En ik heb het de tovenaars gezegd, maar er was niemand die het mij verklaarde. Toen zei Jozef tot Farao, de droom van Farao is 1. Wat God aan het doen is, heeft hij Farao te kennen gegeven. Die 7 schone koeien zijn 7 jaren. Die 7 schone aren zijn ook 7 jaren. De droom is 1. En die 7 ranke en lelijke koeien die naar genen opkwamen zijn 7 jaren. En die 7 ranke van de oostenwind verzengde aren zullen 7 jaren van honger wezen. Dit is het woord wat ik tot Farao gesproken heb, hetgeen God aan het doen is, dat heeft hij Farao getoond. Zie, de 7 aankomende jaren zal er grote overvloed in het ganse land Egypte zijn. Maar na deze zullen er opstaan 7 jaren van honger. Dan zal in het land van Egypte al die overvloed vergeten worden en de honger zal het land verteren. Ook zal de overvloed in het land niet gemerkt worden vanwege dezelfde honger en daarna wezen zal, want hij zal zeer zwaar zijn. En aangaande dat die droom aan de farao ten tweede male is herhaald, is omdat de zaak van God vast besloten is en dat God haast om hetzelfde te doen. Zo zie nu farao naar een verstandig en wijze man en zet hem daarover het land van Egypte. Farao doe zo en bestel opzieners over het land en neem het vijfde deel van het land van Egypte in de zeven jaren van de overvloed en dat ze alle spijs van deze aankomende goede jaren verzamelen en koren opleggen onder de hand van farao tot spijs in de steden en bewaren het. Zo zal de spijze zijn tot voorraad voor het land voor zeven jaren van honger, die in Egypte wezen zullen, opdat het land van honger niet verga. En dit woord was goed in de ogen van farao en in de ogen van al zijn knechten. Zo zei farao tot zijn knechten, zouden we wel een man vinden als deze, in welke Gods geest is? Daarna zei farao tot Jozef, nadien God u dit alles heeft verkondigd, zo is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn, en op uw bevel zal al mijn volk de hand kussen. Alleen deze troon zal ik groter zijn dan gij. Voorts sprak farao tot Jozef, zie, ik heb u over gans Egypteland gesteld. En farao nam zijn ring van zijn hand af en deed hem aan Jozefs hand en liet hem fijne linnen klederen aantrekken en legde hem een gouden keten om zijn hals. En hij deed hem rijden op de tweede wagen die hij had. En ze riepen voor zijn aangezicht kniel. Alzo stelde hij hem over gans Egypteland. En farao zei tot Jozef, ik ben farao, maar zonder u zal niemand zijn hand of zijn voet opheffen in gans Egypteland. En farao noemde Jozefs naam Zafnat Paanea en gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, tot een vrouw. En Jozef trok uit door het land Egypte. Jozef nu was 30 jaar oud, toen hij stond voor het aangezicht van farao, de koning van Egypte. En Jozef ging uit van farao's aangezicht en hij trok door gans Egypteland. En het land bracht voort in de zeven jaren van de overvloed bij handvollen. En hij vergaderde alle spijs van de zeven jaren die in Egypte land was. En deed de spijs in de steden, de spijs van het veld van elke stad, het welk rondom haar was, deed hij daar binnen. Alzo bracht Jozef zeer veel koren bijeen, als het zand van de zee, totdat men ophield te tellen, want daarvan was geen getal. En Jozef werd de twee zonen geboren, eer er een jaar van de honger aankwam, die Asnat, de dochter van Potifera, overste van On, hem baarde. En Jozef noemde de naam van de eerstgeborene Manasse, want, zei hij, God heeft mij doen vergeten, al mijn moeite en het ganse huis van mijn vader. En de naam van de tweede noemde hij Ephraim, want, zei hij, God heeft mij doen wassen, groeien in het land mijn verdrukking. Toen eindigden de zeven jaren van overvloed die in Egypte geweest waren. En de zeven jaren van honger begonnen aan te komen, gelijk Jozef gezegd had. En er was honger in alle landen, maar in gans Egypteland was brood. Toen die gans Egypteland honger had, riep het volk tot farao om brood. En farao zei tegen alle Egyptenaren, ga tot Jozef en doe wat hij u zegt. Toen de honger over het ganse land was, opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Gemeente, is een heel gedeelte. Tot zover. We gaan hierbij stilstaan en dan vooral als kernteksten vers 55 tot en met 57 van Genesis 41. Toen u gans Egypteland honger had, riep het volk tot Farao om brood. En Farao zei tot alle Egyptenaren, ga tot Jozef, doe wat hij u zegt. Toen de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was en verkocht aan de Egyptenaren, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Gemeente, tot zover schrift en tekstlezing. We zetten als thema boven de preek, ga tot de grote Jozef. Ga tot de grote Jozef. Maar we gaan eerst ook nog zingen en ik heb ook nog enkele afkondigingen voor u. In de eerste plaats wat de diensten voor 5 maart betreft, om 10:30 hoop ik u beide keren voor te gaan. En 's morgens is er dan bediening heiligavondmaal en 's avonds nabetrachtingen en dankzegging heiligavondmaal. Vanavond gaat er in plaats van proponent van Kralingen dominee J. Lohuis uit Scherpenisse voor. De collecte voor vandaag, de eerste rondgang is voor algemene doeleinden en de tweede voor de plaatselijke gemeente die ik van harte bij u aanbeveel. Dan wat censure moord betreft, als er iets is wat een belemmering zal zijn om aan het heiligavondmaal deel te nemen, kunt u contact opnemen met de secretaris, broeder Heek, op maandagavond van 19:30 tot 20:00. En voor dat in de toekomst geldt zo de Heer wil en wij leven. En tenslotte nog het verzoek om na de zegen nog even te gaan zitten. Oh ja, ook nog een mededeling. Met dankbaarheid en verwondering maken wij u bekend dat de collecte, inclusief de giften voor Syrië en Turkije, opgebracht heeft €2.487,55. Dank aan de Heere die het hart bereid heeft gemaakt om mail te geven en gemeente heel hartelijk dank daarvoor. Tot zover deze afkondigingen en als voorbereiding op de preek zingen we Psalm 36 vers 2 en 3. Bij u Heer is de levensbron. 36, 2 en 3. gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 22, vers 1, vers 13 en 16. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Gemeente, jongens en meisjes, soms begrijp je toch niks van God. Niks van de weg die hij met je gaat. En dan denk je dat je in zijn weg gaat en dan komt beproeving op beproeving. Ik herinner me nog heel goed de tijd dat ik bijna klaar was met mijn studie om predikant te worden. Nog even en ik zou klaar zijn en we verlangden er ook als gezin naar. Na alle hectiek en ja, ook spannend van waar kom je mogelijk terecht en zo. En toen gebeurde er iets, ja, heel anders. Ik raakte net voor de eindstreep burn-out en ja, nou gaat het zo anders als je gedacht hebt. En dan begrijp je het niet. En ja, ik wist me toch geroepen daarvoor en dan ben je bijna klaar en dan ben je dankbaar dat het voorspoedig gegaan is en dan gaat het zo. Nou ja, achteraf bleek wel, maar ja, daar kom je dan gaandeweg en achteraf ook wel achter dat ik eigenlijk nog helemaal niet klaar was om dominee te worden. In die periode van beproeving was gewoon nodig. En de Heere die weet het allerbeste wat wij nodig hebben. Ik kan me voorstellen dat Jozef in de gevangenis er op een gegeven moment ook helemaal niks meer van snapte. Die opperschenker, die chef van de schenkers, die had hem toch beloofd dat hij een goed woordje voor hem zou doen, bij de farao. En dan zie je, als je daar gevangen zit, dan zie je natuurlijk de gevangenisdeur al een beetje opengaan. En de vrijheid die lokt, maar de man vergat het. En Jozef bleef achter de tralies. En zeker, Jozef had het in de gevangenis beter dan andere gevangenen. In hoofdstuk 40, vers 4, lezen we iets heel bijzonders. Een tekst waar je misschien zomaar overheen leest, maar die tekst heeft toch wel wat te zeggen. Daar staat namelijk dat de overste van de trawanten, en ja, dat was de overste van de lijfwacht van de farao, die stelt dan Jozef aan om de twee belangrijkste gevangenen in de gevangenis, dat waren die opperschenker en die opperbakker van de farao, om die persoonlijk te bedienen. En dan wrijf je even je ogen uit en dan denk je, lees ik het goed? De overste van de lijfwacht van de farao? Maar is dat niet Potifar? Hoofdstuk 39, het allereerste vers, begint daar direct mee dat de overste van de lijfwacht van de farao, dat was Potifar. En Potifar, die stelt dan in de gevangenis Jozef aan als de persoonlijke bediende van de belangrijkste gevangene. Dat betekent dat Potifar dus een stuk vertrouwen in Jozef gehad moet hebben. En ik zei vorige keer al dat de mogelijkheid heel goed er is dat Potifar vanaf het allereerste moment dus eigenlijk zijn twijfels gehad heeft bij de schuld van Potifar. Maar goed, hij kon niet anders dan hem natuurlijk wel straffen, maar hij heeft hem niet gedood, alleen maar in de gevangenis gezet. En nu in de gevangenis zorgt hij ervoor dat Potifar, of dat Jozef een heel belangrijke functie krijgt. En dan dromen die opperschenker en die opperbakker in de gevangenis allebei een droom. En we zien in deze Jozef-geschiedenis steeds weer dromen terugkomen. En God sprak in die tijd ook door dromen. Dat lezen we verderop ook bij de farao. En als God nou spreekt door dromen. God dingen bekend maakt door middel van dromen. Toen was de openbaring nog niet zoals wij die hebben. Dan is het natuurlijk heel erg belangrijk dat die dromen goed worden uitgelegd. En de opperschenker en de opperbakker, die zijn natuurlijk heel blij dat ze een persoonlijke bediende hebben. En de volgende morgen gaan ze meteen naar die persoonlijke bediende toe. En ja, hun gezichten die staan somber, want ja, ze weten niet wat ze ermee aan moeten met die dromen. En ze vertellen ze aan Jozef. En dan legt Jozef, en die geeft God de eer, maar Jozef legt dan die dromen uit. De opperschenker zal over 3 dagen weer bevrijd worden, hersteld worden in zijn vorige functie, gerehabiliteerd worden. Hij zal weer het hoofd van de schenkers mogen zijn bij de farao. Maar die opperbakker, ja, die krijgt een heel andere boodschap. Hij zal worden opgehangen. En dan, ja, Jozef ziet zijn kans. En hij grijpt hem ook meteen en hij vraagt aan die opperschenker: denk alsjeblieft aan mij als je straks vrij bent. En vraag alsjeblieft aan de farao of ik ook niet uit deze gevangenis mag komen. En ja, die opperschenker die belooft dat natuurlijk. En hoe triest eindigt dan Genesis 40. Maar de overste van de schenkers dacht niet meer aan Jozef, maar vergat hem. Het is wat. Ik kan me voorstellen dat Jozef toen even niets meer van God snapte. Waarom vergeet die man mij? En waarom moet ik nog langer vastzitten? Want hij zou nog 2 jaar extra vastzitten. Is het nog steeds niet genoeg? Gemeente, voor Jozef brak er opnieuw een periode van beproeving aan. Een echte winterperiode, zou je kunnen zeggen. 2 lange jaren. En ja, het was natuurlijk de beste tijd van zijn leven. Je jonge jaren, hè, waarin je je kunt ontwikkelen, waarin je je kunt ontplooien, heel breed. En waarin hij ook heel veel had kunnen studeren. Hij had een mooie carrière kunnen opbouwen. En toch. Waren ook die 2 jaren van beproeving nodig. Gemeente, soms zijn er in het leven van die dagen van de kleine dingen, zoals de Bijbel die noemt. En dat God eigenlijk met kleine zegeningen naar ons toekomt, maar zegeningen van God, als ze misschien in onze ogen klein lijken, zegeningen van God zijn altijd groot. Ook de dag van de kleine dingen is de dag die de Heere gemaakt heeft. En ook die dagen moeten we niet verachten, maar daar moeten we ons over verheugen en over verblijd zijn. Zoals Psalm 118 het ons voorhoudt. En we zien hier bij Jozef, die dagen van de kleine dingen, die dagen van beproeving, die zijn niet zomaar. Waarom niet? Nou, in de eerste plaats, hij moet straks onderkoning zijn. En als onderkoning moet hij alles regelen voor het vervoer, de distributie, de logistiek van al het voedsel. En hij moet vertrouwd raken met de landbouwmethode, met bouwprojecten. En het was in die tijd gebruikelijk dat gevangenen ingezet werden bij bouwprojecten. En dat zal Jozef, behalve dat hij de persoonlijke bedienaar van de opperschenker en de opperbakker was, maar die functie, ja, die kwam te vervallen, want ze verdwenen alle 2 uit de gevangenis. En Jozef zal die 2 jaar zich ook bezig gehouden hebben met landbouwprojecten, met bouwprojecten en bouwtechnieken. Dat zijn dus jaren waarin hij klaargemaakt wordt voor de bijzondere taak die God voor hem in petto heeft. En hij moet ook loskomen van de verwennerij van zijn vader destijds. En hij moet ook geduld leren oefenen en hij moet zich ook oefenen in vergevingsgezindheid. Hij mag niet langer verbitterd zijn op zijn broers, want straks moet hij zijn broers helpen. Want het volk van zijn broers, van hemzelf, het volk van Israël, moet in leven blijven, want uit dat volk moet de Messias voortkomen. Jozef moet het allemaal aanvaarden, ook dit stukje vernedering. En gemeente, een gevangenis kan een uitstekende plaats zijn om gevormd te worden. Het is een plek van eenzaamheid, het is een plek van stilte. Maar wat zien we zo vaak in de Bijbel, dat de Heere plaatsen, plekken van stilte gebruikt voor ons geestelijk welzijn. Ik denk ook even aan Abraham als voorbeeld. Zijn neef Lot ging wonen in Sodom. Nou, reken dat er daar een drukte van belang was en ja. En Abraham, hij ging wonen bij de eikenbossen, de eikenbomen van Mamre. En in de stilte. En dan later zie je Isaac, die tweede aartsvader. En dan zie je tegen de avond, dan gaat hij naar het land, het veld. En is hij aan het bidden. En dan denk je, ja, dat is misschien wel verloren tijd. Hij had dan nog wat kunnen doen en zo. Nee, God doet het. Want God zorgt, terwijl hij aan het bidden is, zorgt God gewoon voor een vrouw die er al aankomt. En hij is gewoon aan het bidden. De Heere die het zijn beminde, gewoon in de stilte. En zelfs in de slaap ook geeft, maar ook in het gebed. En Jezus, hij ging de berg op om te bidden. En in die tijd was er geen mobiel, er was geen internet, geen tv en noem maar op. En zelfs in die tijd wist men dat stilte nodig was. Nou zou het in onze tijd met alle hectiek en alle deadlines en alle piepjes en alles wat op ons afkomt, niet des te meer nodig zijn om momenten van stilte in te bouwen, iedere dag weer, in deze gejaagde tijd. Gemeente, mag ik hier even een lijn trekken naar de Heer Jezus, de volmaakte Jozef. We hebben vorige keren al volop gezien dat Jozef type van Christus was. Er lopen allerlei lijnen van de aardse Jozef naar de grote Jozef, de meerdere Jozef, de volmaakte Jozef, of hoe u het allemaal wilt noemen. Jozef had al iets in beginsel van Christus. In Christus is het volkomen, maar bij Jozef zie je daar al iets van iedere keer naar voren komen. En Jozef moest nog 2 jaar op de leerschool van de gevangenis zitten, moest nog 2 jaar lijden om in die 2 jaar ook heel veel te leren. En wat lezen we dan van de Heere Jezus? Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit wat hij geleden heeft. Ook in zijn weg van beproeving. Hoe hij zich vernederde tot een slaaf, een dienstknecht, gevangen genomen werd. En het ging ook bij hem, net als bij Jozef, door de vernedering naar de verhoging. Gemeente, bij Jozef breken na 2 jaar uiteindelijk de tijden van bevrijding uit de gevangenis aan. En dan moet hij bij Farao komen. Zo heel apart. Je zit 's morgens nog op het gevangenisbankje. En de Bijbel gebruikt nog even het woord kuil. Vers 14. Ja, dat doet natuurlijk denken aan die put. Die gevangenis was eigenlijk een tweede put. Die eerste keer door zijn broers erin geworpen, die tweede keer in die gevangenis was eigenlijk weer zo'n kuil, zo'n put. Maar nu wordt hij er definitief uit bevrijd. En dat is wat je zit 's morgens nog in die put, in die kuil. En je zit, als het ware 's middags, zit je in het koninklijk paleis. En ja, je snapt, hij kan natuurlijk niet met zijn gevangenisplunje bij de koning komen. En dan worden hem opnieuw zijn kleren uitgetrokken. Dat is nu de 3e keer. De 1e keer werden zijn kleren uitgetrokken. Uitgerukt door zijn broers. Dat veelkleurige kleed wat prinsen droegen. Het prinsenkleed moest uit. 2e keer dat hem zijn kleed werd uitgetrokken, rukt, dat was daar. Hij liet het ook los, dat was daar bij die vrouw van Potifar. En hier worden opnieuw zijn kleren uitgedaan door de bediende van de koning. Maar deze keer krijgt hij er mooie kleren voor terug, koningskleren. En die koningskleren die lijken weer op dat koninklijke gewaad wat hij al destijds ook van zijn vader had gekregen. Maar het zijn wel Egyptische kleren. En die kleren maken van Jozef een Egyptische man. En ze scheren hem ook, vers 14. Egyptenaren schoren namelijk hun baard in tegenstelling tot het volk Israël. En waarom moet Jozef bij de farao komen? Gemeente, dat heeft opnieuw met dromen te maken. Farao heeft gedroomd en hij wil dat zijn droom wordt uitgelegd en dan zijn er van die mensen die beweren van dat ze dat allemaal kunnen, maar ze kunnen het gewoon niet. En dan is die opperschenker er en die weet het. En hij zegt, en eens bedenkt hij het. Ja, natuurlijk. Ik was in de gevangenis en we hadden gedroomd. En toen was het die Hebreeuwse man en die kon die droom uitleggen. Jozef. En ja, en dan komt van het een het ander en de farao laat Jozef komen. Jozef, als de farao zegt van u kunt dromen uitleggen, dan zegt hij meteen nee, dat kan ik niet. Nee, hij geeft God de eer. Dat doet God. Hij geeft mij die wijsheid om die dromen uit te leggen. Hij geeft God de eer en hij weet ik ben helemaal niks zonder mijn God en ik kan niks zonder hem en ik weet niks zonder hem. En dan vraagt farao hem ook advies uit te brengen. Over die dromen. Want die dromen zijn bekend, we hebben het gelezen. Maar de betekenis was eerst 7 jaren voorspoed, heel veel voorspoed. Als het zand aan de oever van de zee gewoon niet te tellen, zoveel voorspoed. En daarna jaren, 7 jaren van honger. En hoe ga je daar dan op een goede manier mee om? En dan komt Jozef met zijn raad. Die 7 vette jaren moeten er grote schuren gebouwd worden. Moeten koren opgekocht worden, koren verzameld worden. En dan is er de 7 magere jaren voldoende te eten. Gemeente, wel heel bijzonder hoe snel het bij Jozef naar de verhoging gaat. De farao maakt hem onderkoning en Jozef krijgt de persoonlijke zegelring van de farao en die ring geeft hem bijna onbeperkte macht. Het is eigenlijk een soort blanco volmacht van je mag doen wat je wilt. Er is maar 1 persoon hoger in het land en dat is de koning zelf op zijn troon. Maar verder mag Jozef de boel regelen. En ik krijg een nieuwe naam. Zafnat Paaneja. Behouder van het leven. Gemeente, ook deze naam verwijst naar Jezus. Houder, redder. Je zult zijn naam noemen Jezus. Redder. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De grote Zafnat Paaneja. Gemeente in Genesis 37 zagen we dat Gods naam eigenlijk in het hele hoofdstuk niet voorkwam. Maar dat God door dat hele hoofdstuk toch aan het werk was. In Genesis 41, het hoofdstuk van vanmorgen, komt Gods naam een enkele keer voor. Maar wat zie je ook hier? God is in dat hele hoofdstuk aan het werk. Hij bestuurt alles. Achter al die dingen zit zijn onzichtbare hand. Hij is het die de geschiedenis zo leidt dat zijn volk, het volk van de belofte, in leven blijft. Ook als er straks hongersnood komt, want uit dat volk, ik zei het al, uit dat volk moet de Messias geboren worden. Gemeente, de farao moet op de een of andere manier doorgehad hebben dat de God van Jozef hierachter zat. Hij zegt namelijk dat Gods geest in hem is, vers 38. En daar hebben die Egyptenaren waarschijnlijk helemaal geen oog voor. Maar toch, die geest van God, die was in hem. En ook die Egyptenaren, dat die er geen oog voor hebben, geldt dat niet precies hetzelfde voor de Heer Jezus. De geest des Heren, Heren is op mij. Hebben mensen daar oog voor gehad? Hoe hij komen zou? Verwachten ze de vertroosting van Israël? Ach, een enkeling. En in onze tijd? Hebben wij er oog voor? De tweede komst die aanstaande is? Tekenen die erop wijzen dat hij steeds naderbij komt? God baant zich een weg. En ook als de Heer Jezus de eerste keer komt in Bethlehem, mensen zijn bezig met van alles en nog wat. En dan is er een enkeling, een Simeon en Anna. Maar het zijn er maar weinigen. Wie heeft er oog voor? Gemeente, gaandeweg, ja, zien we ook hier natuurlijk al die lijntjes die naar Christus lopen. De grote behouder van het leven. De hemelse behouder van het eeuwige leven. Ik wil er graag een paar noemen. Jozef gaf de farao goede raad. En hoe is een van de namen van Jezus? Het werd al voorzegd. Door Jesaja. En je zult zijn naam heten. Wonderlijk. Raad. Kan ook vertaald worden met wonderbare raadsman. Een wonderlijke raadsman die kwam om raad te geven. Als het ons aan wijsheid ontbreekt, staat er in de Bijbel, begeer het van hem. Hij geeft graag die wijsheid. De geest des Heren, Heren is in rijke mate volmaakt op hem. Gemeente, Jozef wees erop dat er voorbereidingen getroffen moesten worden voor de toekomst. En Christus, Matteüs 24, Marcus 13, voorbereidingstijd op de eindtijd, de tijd van de grote verdrukking, waarin ook hongersnoden zullen zijn, aardbevingen, oorlogen, we zien het rondom. En wat zegt Jezus dan? Waak dan. Wees bereid. Tref je voorbereidingen. Deze week is het de week van voorbereiding op het heilige avondmaal. Om gericht te zijn op het verkrijgen van geestelijk koren. Geestelijk voedsel van de grote behouder van het leven. De grote Safnat Paaneia. Weet je, die aardse Jozef. Je ziet hem het land doorgaan om alles te regelen, alles te besturen. En wat lezen we dan van de Heer Jezus? Dat hij heel Galilea doortrok. En leerde in hun synagogen. En dat hij het evangelie van het koninkrijk preekte. Zieken en kwalen genas. En dat hij zichzelf aanwijst als het levende brood. En het levende water. En Jozef, hij begint zijn eigenlijke werk. Als hij 30 jaar oud is. En als er dan hongersnood komt. Dan zegt farao, ga naar Jozef en doe wat hij tegen je zegt. Gold dat ook niet precies voor de Heer Jezus. Als hij 30 is, de vader die publiekelijk verklaart dat hij in deze zoon zijn welbehagen heeft. En dan zegt hij meteen, hoor hem, luister naar hem, doe wat hij u zegt. En dan komt dat eerste wonder van hem op de bruiloft van Kana. En wat zegt Maria dan? Als er nood is, want de wijn is op. Let op hem. En doe wat hij tegen je zegt. Gemeente, in de tijd van de aardse Jozef braken er 7 jaren van overvloed aan. Eerst 7 jaren van overvloed. Toen Jozef kwam op zijn 30ste publiekelijk om zijn roeping te vervullen. En toen Jezus op aarde kwam, Was dat geen periode van overvloed? Is er ooit sinds Genesis 3 op deze aarde een periode geweest van zoveel geestelijke overvloed als Jezus uitdeelde toen hij zijn rondwandeling maakte? Nee toch? Er kwam een volheid in hem mee. Een overvloed. Hij was de fontein des levens. Hij stroomde, deelde uit en zowel Jozef als Jezus doen niets liever als uitdelen van die volheid. Prachtig hoe Jozef niet alleen zorgde voor de Egyptenaren. In het laatste vers lezen we dat alle landen, de volken van allerlei landen, die kwamen naar Jozef toe. En hij deelt op een gegeven moment ook uit aan zijn eigen volk, het volk Israël. En als we dan letten op de Heer Jezus, in de eerste plaats gekomen voor zijn eigen volk. Maar dan is daar die Canaanese vrouw. Hondje. Maar toch. Ook zij krijgt van de kruimels. En dan is daar die Samaritaanse vrouw. En ook haar trekt hij erbij. En zo is er onder de hele hemel geen andere naam voor welk volk dan ook gegeven waardoor we kunnen zalig worden. En die zaligheid is niet aan landsgrenzen gebonden, niet aan volkeren. We zien dat Jozef aanvankelijk verworpen werd door zijn broers. En daardoor komt er overleving eerst voor de volken. Maar ook daarna komen de broers. Komen ze vanuit Israël. En dan trekt Paulus in Romeinen 11 een lijn daar naartoe. En dan zegt hij, eerst was de verharding van die Joden nodig om opdat door hun val de zaligheid ten deel zou vallen aan de heidenen. Maar, zegt hij verderop, die verblinding die gaat voorbij. En dan zullen ook de Joden delen in die volheid. Gemeente, het is deze week week van voorbereiding. De farao zei dat de mensen naar Jozef moesten gaan en doen wat hij zei. En ik haal nog even Maria aan. Op de bruiloft van Kana. Doe wat hij zegt. Let op hem. En hij doet niets liever dan wat hij toen deed. Uitdelen uit zijn onuitputtelijke voorraad. Gemeente, Christus heeft zich als broodkoren laten verbrijzelen om zichzelf te kunnen wegschenken als de grote Safnat Paaneia, de behouder van het leven. Hij heeft zichzelf laten verbreken als losprijs voor velen, zijn bloed laten vergieten om een groot volk te behouden. En dat gold voor de tijd van Jozef, maar dat geldt nog steeds. En nu Christus niet meer op aarde is, nu stuurt hij zijn dienstknechten erop uit om mensen te voorzien van geestelijk voedsel, het woord geestelijk voedsel. En dat zijn dienaren uitnodigen voor de bruiloft van het Lam. En wat lezen we dan verder? Dat velen niet willen horen en niet willen komen. En velen, als de dienstknechten uitgezonden worden om mensen te nodigen tot het avondmaal, het grote avondmaal. Dat velen bedanken. Ze hebben er geen behoefte aan. Ze hebben hun eigen bezonjes, hun eigen leven, hun eigen drukte en ze vinden het wel goed. En dan, als die eerste genodigden en ook de tweede niet willen komen, dan stuurt hij zijn bediende uit naar de heggen en de steggen, de achterbuurten en noem maar op, om arme, verminkte, kreupelen en blinden binnen te brengen in de feestzaal waar het avondmaal gevierd zal worden, want zijn huis moet vol worden. Gemeente, we hebben geen karige Heer. Bij hem is een volheid en hij doet niets liever dan van zijn volheid uitdelen. De Egyptenaren zouden zonder Jozef zijn omgekomen. En wij zouden allen zonder de grote Jozef, de Zafnat Paanea, bij uitstek omkomen. Wij hebben geen leven in onszelf. En dat is meteen ook onze ellende, onze armoede van huis uit. Het avondmaalsformulier, we hebben het gelezen, zegt het ook heel duidelijk, hè, dat wij midden in de dood liggen. En wat is het dan rijk? Dat we ons leven buiten onszelf zoeken. Niet in alles wat we zelf meebrengen, al onze vroomheid, maar buiten onszelf, in Christus Jezus. Tot wie? Zeg het maar. Tot wie moeten we anders heen gaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Hij heeft voedsel, teerkost voor eeuwig leven. Ook om de weg te kunnen volhouden. Gemeente, wij kunnen niet meer naar de aardse Jozef gaan, maar we kunnen wel tot de volmaakte Jozef gaan. Hij riep het uit. Komt alle tot mij, die vermoeid en belast zijn, waar ook van, en ik zal je rust geven. Hij heeft zoveel te bieden, dat het voldoende is voor tijd en voor eeuwigheid. Voor onze eeuwige honger en kommer. Bij ons is alleen maar armoede. En nu is hij een God die ons rijk, eeuwig rijk kan en wil maken. En als hij overkomt, weet, dan brengt hij alles mee. En dan gaan zijn voorraadschuren open. En dan deelt hij uit aan armen, uit genade. De gemeente, de Godsrivier is vol water. Bij hem is de levensbron, de fontein des levens. Armen worden met goederen vervuld. Maar rijken in zichzelf, die stuurt hij leeg weg. Riep hij niet op de grote dag van het Loofhuttenfeest uit, zo iemand dorst heeft, die komen bij mij en drinken. En dan denk ik ook aan die machtige nodiging uit Jesaja 55. Al gij dorstige, kom tot de wateren. En ook als je nou geen geld hebt, kom, koop en eet. Zonder geld, zonder je portemonnee, zonder je pasje, zonder weet ik wat. Ook als je helemaal niks hebt, kom, koop en eet. En dat lijkt even op wat de mensen in de tijd van Jozef konden doen. En toch is er een heel groot verschil. Want in de tijd van Jozef moest er nog voor betaald worden. En bij Jezus is het helemaal gratis. U, jij die geen geld hebt, kom. Koop zonder geld, zonder prijs. Er is namelijk al voor betaald door Christus zelf, de grote Jozef. Hij liet zich als het levende brood verbreken. Hij liet zijn kostbaar bloed vergieten. En zijn kinderen mogen het nazeggen en nazingen. En we amen aan zijn tafel tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, ben ik blij dat we een Heer hebben bij wie we niet hoeven te betalen. Hoe zouden we het moeten met onze armoede? Dat zou het toch niet voor ons zijn en misschien voor enkele rijken of zo, maar we hoeven niet te betalen en we kunnen niet betalen. Maar hij schenkt het weg aan arme, geringe, hulpeloze. En dat alles uit genade om te leven uit zijn volheid. Gemeente, hebt u, heb jij honger, geestelijke honger, geestelijke dorst. De verloren zoon die verging van honger. En toen kwam hij tot zichzelf en toen drong het tot hem door. Ik zal opstaan. En ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel. En tegenover u. Doe insgelijks. Ga uit. Tot de geestelijke Jozef. Christus Jezus. En doe wat hij u zegt. Om te leven. Op zijn kosten. Genadebrood te eten. In geloof. En verzadigd te worden. Met het vette van zijn huis. Amen. Thank you. Gemeente, we gaan danken en voorbeden doen. In onze voorbeden willen we bidden voor de ouderen, de eenzamen, rouwdragenden en dergelijke. Voor proponent van Kralingen, die heel veel rugpijn heeft. En we willen danken met mevrouw Verburg van der Ben, die jongstleden woensdag 22 februari de leeftijd van 78 jaar mocht bereiken. Laat ons danken en bidden. Heren, wij komen bij u. Soms begrijpen we u niet. Uw wegen zijn soms zo wonderlijk, zo diep, zo tegendraads, zo tegen ons vlees in. En toch, u hebt altijd uw wijze bedoelingen ermee, om ons klaar te maken voor onze roeping. Alle dingen moeten voor uw kinderen immers meewerken ten goede. Heer, misschien worden we zelf ook wel beproefd. En het kan zomaar zijn dat er aan onze levensboom geschud wordt. En verrijk ons daar dan maar door. En geef dat we het niet alleen achteraf zien, maar juist ook in de moeilijke weg zelf. Dat we duidelijk gewaar worden dat u daar uw hand in hebt en uw bedoeling mee hebt, uw weg daarin gaat, maar ons daarin ook goed en genadig bent. En houd ons dicht bij u, houd ons vast, ga ons voor met uw heilicht en doe ons in verbondenheid achter u aangaan. Heer, wij danken u dat u de grote Zafnat Paanea bent. De grote behouder van het leven, van het eeuwige leven. En net als bij Jozef is ons leven toch ook een voorbereidingstijd om ons voor te bereiden op het grote avondmaal wat komt. Maar heren, we bidden, geef ook voor deze week een gezegende voorbereidingsweek. Om ons voor te bereiden op het avondmaal wat u komt vieren, ook met uw kinderen hier op aarde. Heren, wij danken u dat u het koren zowel voor uw volk als voor de volkeren bestemd hebt. En als velen niet willen komen, dat u de nodiging doet uitgaan naar de heggen en de steggen, het geringe, het arme, het uitgestotene, het verachte. U die zoekt het verlorene om dat zalig te maken. Heb dank dat bij u de levensbron is. En laaf ons steeds weer aan die bron. Heb dank dat het bij u gratis is. U hebt de prijs betaald. Heren, daar worden we stil van, daar hebben we geen woorden voor. Heere, geef dat we uw woord mogen meedragen en dat het voor ons dagelijks voedsel mag zijn. Teerkost voor onderweg. En zo bidden we voor de gemeente, we bidden voor het bestuur. We bidden voor alle die leiding geven op welke manier dan ook. Wij bidden u ook voor onze jongeren in een tijd van veel verleiding. Hou ze vast, zegen. Ook ouders in hun opvoeding, de christelijke opvoeding geeft daarin heel veel tact en wijsheid. Heer, we bidden voor ouderen, rouwdragenden, eenzamen. Hen die lichamelijk of psychisch lijden. Voor degenen die niemand hebben, die alleen door het leven gaan. Voor weduwen, weduwnaren. Degenen die niet of niet meer mobiel zijn, aan huis gebonden, van de rolstoel gebonden. Gedenk hen. Heer, zo bidden we ook voor proponent van Kralingen, die te stellen heeft met veel en erge rugklachten. Gedenk hem daarin. Ook een periode waarin u uw weg met hem gaat. Heer, ondersteun hem en sterk hem. Geef hem weer nieuwe kracht, alles wat nodig is om ook zijn arbeid, maar ook arbeid rond de prediking, weer te kunnen en te mogen doen. Wees hem en de zijnen goed en genadig. Heer, wij danken u met mevrouw Verburg van der Ben, 78 jaren mocht ze worden. Wij danken u en wij bidden gedenk haar, te midden van gemis, verlies, rouw, haar man die nog maar zo kort geleden heen ging. En toch, ach Heer, wat is het een kostbaar goed om te weten dat het een goede ruil voor hem geweest is. Maar wilt u betonen, een God van nabij en van vertroosting voor haar te zijn. Een God van genade. En zo bidden we voor mensen in de door aardbeving getroffen gebieden. Wij bidden zegen alle hulpverleningswerk, zegen het opbouwwerk. Gedenk de gewonden. Degene die geliefden kwijtraakte. Degene die voor hun leven getekend zijn. Heer, we denken ook aan al die kinderen. Misschien wel van het een op het andere moment. Al hun gezinsleden kwijt, ouders kwijt, niemand meer over. Wees op aarde, soms al zo jong. Soms zelfs in het eerste levensjaar. O God, ontfermt u zich. Wij bidden voor die gebieden waar oorlog is. Al een jaar lang oorlog in Oekraïne. En Heer, wij zijn bezorgd over de toekomst. En wij bidden u, bewaar voor een langslepende en bloedige oorlog met alle gevolgen van dien. Heer, zo bidden we voor de uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. Zegen het werk van zendingsarbeiders, van evangelisten. Bouw uw koninkrijk dwars door alles heen, tot lof en eer en glorie van u. Heer, wij bidden, doe ons uw zegen meedragen en stel ons tot een zegen en leer ons dagelijks onze zegeningen te tellen en uit dankbaarheid te leven. Wees een ieder goed en genadig. Vergeef wat niet goed was. Neem onze dank aan. Breng ook weer veilig thuis. Wij bidden dit alles uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 87, vers 3 en vers 4. Waar de dichter er hoog van opgeeft dat er koren is voor Israël, maar ook voor de volken. 87, 3 en 4. gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
Beste dominee, u mocht deze week, afgelopen week, mocht u 71 jaar worden. En dat is ook de reden waarom wij u namens het bestuur en ook namens de gemeente willen toespreken. U heeft een jaar aan uw leven toegevoegd gekregen en daar mogen we God dankbaar voor zijn. En we mochten dat ook vieren. Het bestuur mocht daar ook aanwezig zijn vrijdag. En gisteren mocht u dat met uw kinderen vieren en met uw kleinkinderen. En dat is een vreugdevolle dag geweest, afgelopen week en de dagen daarna. En wat het ook bijzonder maakt, is dat wij ook met elkaar mochten lezen en bidden. En dat willen wij graag ook onderstrepen, ook juist na deze prediking van vandaag ook. U mag getrouw uw werk doen onder ons, het woord verkondigen van de behouder van het leven. Daar wil ik nog op terugkomen. De catechese doen en we weten ook dat de jeugd enthousiast is en graag met u spreekt en u ontmoet. Het bezoekwerk dat u mag doen en ook de preekbesprekingen en het leiden van een bijbelkring. En bij dit alles mogen u vrouwen en kinderen, kleinkinderen betrekken. Ik wilde in het kort stilstaan bij de psalm die we u gaan toezingen. Psalm 121, een lied Hamalot, een lied van de opgang. Wat men vroeger zei, de heilige trapgezangen. En daarin lezen we juist wie de Heere wil zijn. Hij is een hulp, mijn hulp is van de Heere. En hij geeft ook rijke beloften in deze psalm. Hij is de bewaarder Israëls. Hij bewaart in het leven. En hij voegt ook een jaar toe. En hij is ook een schaduw, bij hem kun je schuilen. De schuiling van de felle zon. En hij eindigt ook deze psalm met: uw ziel zal hij bewaren. Uw uitgang en uw ingang en het klimt zelfs op tot de ziel. En als we terugkijken naar de preek van vanochtend, dan mogen we ook horen dat hij de behouder is van het leven. En dat hij ook de ziel redt en ook de ziel bewaart. Niet alleen voor de tijd, maar ook voor de eeuwigheid. En daarom willen we als gemeente u toezingen. Het eerste vers van Psalm 121. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Het verlangen naar de hoogste bijstand, wat we iedere keer weer mogen doen. En het vierde vers. De Heere zal u steeds gadeslaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Die komt de ziel weer terug. De Heer, zij het ging of uit moogt gaan en waar ge heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. En dat wensen wij u van harte toe. Want we leven hier op aarde, maar we weten ook dat er een tijd komt die op ons wacht. En als we mogen weten gered te zijn, en dat de Heer ons vrijgesproken heeft van schuld en straf, dan zal hij ook eeuwig ons behoeden.
Beste broeder, neven, lieve gemeente, dank u wel. Dank u wel. Ik word er een beetje stil van. Hartelijk dank voor uw welgemeende woorden. Het was vrijdagavond ook goed om elkaar in zo'n setting te ontmoeten. Alleen zat ik ook een beetje op spelden, want mijn vrouw had die middag migraine gehad en voelde zich nog helemaal niet goed. Dus ik zat ook iedere keer zo met een schuin oog naar haar te kijken. Maar het was goed om zo in die verbondenheid met elkaar aanwezig te zijn. Maar hartelijk dank ook voor het toezingen. Deze prachtige psalm. Vrijdagavond werd gelezen psalm 71. Over het gedurig hopen en al zijn lof nog steeds groter te maken. Dat is ook mijn hartelijke verlangen. Dat de lof van de Heer steeds weer mag worden groot gemaakt en ja, steeds rijker. Ik wil u en jullie ook hartelijk danken voor alle goede wensen die onze kant op mochten komen. Met hele lieve woorden, hartelijk bedankt. Ik heb in het kerkblad geschreven dat ik merk dat er een band gegroeid is en daar ben ik heel erg dankbaar voor. Je hebt in het begin geen idee waar je aan begint, maar u, jullie, heel hartelijk dank en bovenal dank aan onze schepper, onze onderhouder, de grote Zafnat Paaneia. Dank jullie wel.
Godzegen.
Dank u.
Godzegen.
Wel.
Godzegen. Wel.